De Nederlandse wereld van voed- en gasvrijheid is dynamischer dan ooit. We gaan op zoek naar de visionairs, de ondernemers, de creatieven. Omdat zij ons verrassen met vernieuwende perspectieven en ons de weg naar verandering laten zien. In deze podcast brengen wij je de persoonlijke verhalen van deze drijvende krachten achter de toekomst van eten, drinken en gasvrijheid. Dit is de Food Inspiration Podcast.
Welkom bij de Food Inspiration Podcast. Mijn naam is Joost Scholten. Onze podcast van vandaag is een thuiswedstrijd, want ondernemer Wouter Staal van keten De Yoghurt Barn is onderweg naar ons hoofdkwartier in Ede. En zijn verhaal is interessant, want Wouter heeft geen achtergrond in de horeca, maar in marketing. En desondanks rukken zijn yoghurtzaakjes langzaam op in Nederland. Hij begon bijna 10 jaar geleden samen met zijn vrouw Esther een eerste vestiging in Utrecht en er zijn er inmiddels meer dan 10 door heel Nederland. Met De Yoghurt Barn willen ze niet alleen lekkere yoghurt serveren, ze willen vooral een positieve impact maken op de wereld. Dat lukt ze aardig, want een bezoek aan een yoghurt barn is klimaatpositief. Dat wil zeggen dat je bijdraagt aan een beter milieu als je hier iets bestelt. De wereld is dus iets beter af als je wel naar een yoghurt barn gaat in plaats van niet. Daarom willen wij vandaag weten wat hem beweegt, hoe hij dit aanpakt en wat anderen kunnen leren van zijn groeiende yoghurt-imperium. Wouter, welkom bij de Food Inspiration Podcast.
Dankjewel.
Zou je om te beginnen eventjes iets over jezelf kunnen vertellen en over je bedrijf?
Ja, zeker. Wouter Staal, inmiddels 38 jaar, woon in het Groene Oosterbeek en nu inmiddels alweer bijna 10 jaar met Yoghurt Barn bezig. Ik ben helemaal niet van oorsprong een foodie of iemand in foodservice en horeca. Ik ben van oorsprong een heel erg corporate iemand bij Nike en Philips gewerkt. Altijd in marketingjobs. En op een gegeven moment loop je tegen een idee aan, letterlijk. En dat verandert je leven. En zo zijn we erin gerold.
En hoe ben je voor de eerste keer met het idee in aanraking gekomen? Yoghurt, daar struikel je nou niet echt over?
Nee, toen zeker nog niet. Wij waren, Esther en ik, mijn vrouw en ik en ons dochtertje van toen 6 maanden... Wij waren op rondtour in Andalusië. Dat was in november 2011. En daar kom je eigenlijk op elke hoek van de straat wel een frozen yoghurt tentje tegen. Letterlijk een tentje, want die zijn ja, net zo groot als deze kamer, 15, 20 vierkante meter. En felle kleurtjes, gummy bears en M&M's als topping. En toen voor het eerste keer kennis gemaakt met frozen yoghurt. En dat heeft echt letterlijk ons leven totaal veranderd. Ik zat bij Philips corporate job en Esther was fysiotherapeut. Dus ik kwam niet uit die markt. Maar het idee van, hey, yoghurt en gezond. En wij eten als Nederlander de meeste yoghurt ter wereld, toentertijd, nu nog steeds. Maar iedereen eet dat thuis met, ja, als je heel wild gaat doen, zeker die tijd met een muesli, nu zou je het granola noemen. En een plakje banaan, dan ga je al heel erg wild. Maar er is zoveel meer mogelijk. En door die mogelijkheden en het inzicht van, hey, wij kunnen yoghurt buiten ons huis brengen en die routine van de mensen van thuis juist bijzonder maken. En dat heeft ons doen aanzetten om het leven om te gooien, de banen op te zeggen en angel investors te vinden, een pand te zoeken, een retail concept. Alles wat erbij komt kijken om mijn eigen bedrijf te starten.
Het klinkt heel erg alsof je een soort van op je onderbuik bent gaan varen. Heb je een marktonderzoek gedaan? Want yoghurt, het zou niet bij mij meteen opkomen van, nou, daar moet ik nou eens een keten in beginnen.
Nee, klopt. Bij ons in eerste instantie ook niet, want frozen yoghurt was het basisinzicht. En dat ga je in november niet doen. Nou, vandaag is een prachtige dag. Dus dan zou je dat enigszins kunnen verkopen. Maar dat kun je 7, 8 maanden van het jaar niet verkopen. Dus dan ga je wel verder nadenken van, hey, op wat voor momenten van de dag, op wat voor routines kun je dat dan invullen. En natuurlijk kom je dan ook op, je moet goed koffieaanbod hebben. Je moet een goed thee- en gebaksaanbod hebben. Uiteindelijk is er een high tea bijgekomen. Maar ja, we hebben onderzoek gedaan. In die zin, we hebben gekeken van, we wilden eigenlijk een foodtruck starten. Toen de tijd waren er nog niet eens zo heel veel.
Een yoghurt foodtruck?
Ja, gewoon eigenlijk niet als bedrijf, maar echt als test voor een eerste winkel. Want een winkel heeft natuurlijk heel veel investering nodig, relatief, ten opzichte van een foodtruck. Alleen, al die festivals, die wilden eerst zien hoe die truck eruit zag. En op welke heb je al gestaan. Maar wij wilden eigenlijk gewoon een vinkje hebben van ja, je mag daar staan. En dan zouden die truck gaan bouwen. En dat duurde maar, dat was een beetje kip en ei verhaal. Dus dat lukte niet. En toen was het al mei, juni. En toen wilden we eigenlijk wel gewoon gaan starten. Dus toen hebben we gezegd, we skippen het hele truckverhaal om prijsperceptie en smaakperceptie en al dat soort dingen te gaan testen. We gaan gewoon die winkel nemen. Dus op de Neude, Vinkenburgstraat in Utrecht, winkel aangehuurd. We wilden onder de 4 euro voor een small blijven. Het moest affordable luxury zijn, dus het moest er bijzonder uitzien. Een hele belevenis. Maar wel toegankelijk dat jij op elk moment van de dag naar binnen kon voor zowel koffie als tussendoortje als ontbijt, lunch, noem maar op. Dus dat dus marktonderzoek.
Neude staat vol met cafeetjes, restaurantjes, wijnbarretjes, dat soort dingen. En dan staat er opeens zo'n yoghurthut tussen. Snapten mensen het meteen? Of?
Ja, men snapt. Nou, toen we openden, Neude is ook echt een schoolvoorbeeld. Dat zat helemaal vol met vrouwelijke studenten. Niet vanaf dag 1 hoor, want wij openden september 12. Dat was een hele regenachtige herfst. En iedereen die zag yoghurt op de gevel, die dacht, oh, dat is koud, dat is een ijsje, dus laten we van de zomer maar gaan. Dus ik stond die hele herfst in de regen met een dienblaadje met kleine sampletjes om te laten proeven. Dat heeft gewerkt, want heel vaak kwamen mensen dan, van de 10 sampletjes kwamen er 3 naar binnen om iets te kopen. En in de weken daarna dan, ja, ik heb die met die kiwi heb ik op, mag ik die? En dan wist je, ah, die heeft een sampletje op. Dus zonder echt gegrond dat ook weer te testen, lukt het wel. En na een maand of 4 in de kerstvakantie zat er ineens bam, ramvol.
Grappig, dus dan verandert die perceptie eigenlijk heel snel helemaal omgekeerd. Heb je nog wel eens gedacht in de beginperiode van, wat sta ik hier in vredesnaam te doen met mijn dienblaadje in de druiderige regen?
Ja, zeker. Elke minuut van de dag ongeveer. Maar toch wel het geloof van, dit is zoiets bijzonders. Want iedereen, ook al deden we 150 euro op een dag aan omzet, dan was het wel de mensen die er kwamen, namen elke keer weer nieuwe mensen mee. En die waren zo enthousiast. Ja, daar teer je dan op. Ook al kun je je rekeningen niet betalen, moet je bij je aandeelhouders aantrekken voor extra vermogen of wat dan ook. Elke keer als die gast met het door jou bedachte yoghurtlepeltje in het wekpotje en dat geluid maakt en het leeg schraapt en zo vrolijk is en jij je verhaal kan vertellen, dat is fantastisch. En daar doe je het voor. Daar krijg ik nu ook weer kippenvel van. Ik doe dat nu eigenlijk niet meer, maar als je in een barn zit en je hoort dat, ja, is fantastisch.
Je komt uit een heel andere hoek en dan heb je wel dat food gevoel ontdekt. Is dat dan echt zo'n aha-erlevenis dat je denkt, wauw, dit is echt even iets anders dan waar ik tot nu toe mee bezig was?
Nee, het matchte juist heel erg waar ik altijd mee bezig was. Ik was, ook al zat ik bij hele grote bedrijven, ik was altijd met een niche iets bezig waar ik zelf mijn twist aan kon geven. Wat ik altijd van de grond af aan moest opbouwen en met mijn eindklant, zij het een gemeente of een overheid of een hotelketen, ik mocht met hen in gesprek om te kijken hoe dat dan gecreëerd kon worden. Heel veel aan co-creatie gedaan. En juist daarvan leren en daarop op anticiperen, dat heb ik altijd gedaan. En dat is nu eigenlijk in het klein per gast. In plaats van een hotelketen, dat je een hele grote deal kan binnenslepen, is het nu per gast. En die moet je enthousiasmeren, alsof het die grote deal is. Want als die vaker terugkomt en meer spendeert bij jou en het doorvertelt, dan is dat eigenlijk hetzelfde als die grote deal.
Dus het is voor jou niet wezenlijk anders of je consumenten probeert aan te spreken of een groot bedrijf probeert te bereiken?
In de uitwerking is het wezenlijk anders, omdat je heel veel verschillende consumenten moet bereiken. En het is heel moeilijk om die consumenten uiteindelijk naar binnen te krijgen. Want het is een groot bedrijf kun je heel makkelijk targeten. Een consument is wat lastiger. Die bepaalt zelf wel wat hij gaat doen. En als hij in jouw straatje loopt en je kan door het fancy woord local store marketing, je kan gaan samplen, dat is gewoon in onze taal. En je kan ze het verhaal vertellen, dan kun je ze makkelijker naar binnen halen. Maar alles moet kloppen. En daar heb ik me absoluut in verkeken. Omdat je bij Philips is het, daar kun je wel eens een foutje maken. En dat kun je wegmoffelen voor de eindklant uiteindelijk. Maar bij een gast kan dat niet. Want de gastbeleving moet kloppen. De sfeer, de warmte, zijn de planten levend of dood? Of Is de kiwi, zit er nog een velletje met bruinig haar aan van een kiwischil. Alles moet kloppen en daar ben je ook afhankelijk van je personeel in dit geval. Dus hoe krijg je dat dan uiteindelijk als je groeit ook weer door op mensen die je niet elke dag ziet?
Het was een belangrijke les om erachter te komen hoe nauw het eigenlijk luistert in de horeca.
Ja, absoluut. De marges zijn zo dun. Dat zou ik nooit vergeten toen ik nog bij Philips zat. Heb ik met een aantal horecaondernemers gesproken via. Van joh, ik wil dit gaan doen en wat vind je ervan? En hoe werkt dat bij jou? En dan krijg je vaak de verhalen van ja, ik werk de hele maand om mijn kosten te betalen. En het laatste weekend, dat is mijn gedeelte winst. En het is kettingrijgen, zeg maar. Dus hoe meer gasten je aan die ketting kan rijgen, hoe succesvoller je bent. Maar dan nog, je personeelskosten zijn relatief hoog. Je bent afhankelijk van weer. Je hebt heel veel omstandigheden die je niet heel erg in de hand hebt.
Waarom ben je er in vredesnaam aan begonnen? Is een goede
zaak? In die eerste jaren na opening heb ik daar vaak over nagedacht. Van wat heb ik godsnaam gedaan? Want het is heel hard werken voor eigenlijk niks. En zeker niet als je een doel hebt en ik noemde dat strategisch onrust. Van je hebt een idee bedacht, dat slaat aan. Ook bij media. En dan krijg je elke keer de vraag, hoeveel ga je er dit jaar openen? En dan word je, als je die vraag continu krijgt, zeker in zo'n beginfase als naïeve ondernemer, dan denk je, yeah, ik wil de 20, ik wil de 50. En dan ga je allemaal gekke dingen noemen. En die wil je dan naleven. Daar word je heel erg onrustig van. Dus dan zit je ook niet meer lekker in je vel. En dan let je ook niet meer op je dagelijkse operatie. Dus dan kan het wel eens heel goed misgaan.
Dus dat zo'n keten bouwen, dat is echt wel even, dat moet je echt doorkrijgen.
Zeker. Ja, zeker.
Had het ook iets anders dan yoghurt kunnen zijn?
Absoluut.
Wel food?
Nee. Had alles kunnen zijn. Als je er maar beleving in kan brengen. En daarnaast voor ons ook heel erg belangrijk dat je ook een stuk bewustwording rondom goed doen mee kan. Bij ons is dat duurzaamheid geworden. Vanaf dag 1 al, maar nu steeds meer. Ik vind het wel belangrijk dat je ook een soort van purpose mee kan geven. Van dat je andere mensen in ieder geval laat nadenken. Oh, zo kan het ook.
Ja. Ik vraag het specifiek naar food eigenlijk. Omdat het, zoals je al zegt, een heel complexe bedrijfstak is. Waar het heel moeilijk geld verdienen is.
Ja.
Dus je moet bijna wel een soort van intrinsieke motivatie hebben om daarmee aan de slag te gaan. Want anders had je net zo goed, bij wijze van spreken. Ja, waar loop je nog meer tegenaan in Spanje? Een slipperwinkel kunnen openen?
Nou, bij wijze. Ja, dat had gekund. Bij ons was het echt het idee van, wij kunnen gezond eten voor heel veel meer mensen toegankelijk maken middels yoghurt. En wij wilden echt biologische zuivel doen. Want wij wilden biologische zuivel de standaard maken. Dus we wilden echt die stap maken. Uiteindelijk merk je ook dat je naar plantaardig kan en dat je met CO2 footprint en dat je daar veel meer mee kan. Maar ja, bij elk detail, alles wat je verkeerd doet, kan gelijk uiteindelijk dat, wat ik net aangaf, dat laatste weekend is je winst. Dan is met één foutje in het begin van die maand, dan heb je die maand al voor niks gewerkt. Het kost heel veel tijd en energie om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. En als het niet van binnen zit, ik kan dit ook niet delegeren aan anderen. Dit moet ik echt zelf doen. En natuurlijk heb ik hulp van anderen en moet ik ze erbij betrekken, nogmaals.
Maar jij moet die kar trekken, het moet bij jou vandaan komen. Dat vuur moet jij branden houden.
Ja, je DNA kun je niet delegeren. Je cultuur kun je niet delegeren. Je moet zelf het goede voorbeeld geven. Dus dat is wel echt essentieel.
En je wil een positief verschil maken. En je begint eigenlijk met een ongezond concept uit Spanje.
Ja.
Dat is dan best wel een onlogische voor mij.
Ja, nee, dat klopt. En puur omdat we intrinsiek gemotiveerd waren van we hebben hier echt wat in handen. Het is zo voor de hand liggend om yoghurt buiten het huis te brengen, want iedereen eet het al. En we kunnen er, kijk maar naar frozen yoghurt, maar als we dan breed trekken naar yoghurt in het algemeen. We waren zo stellig overtuigd dat dit een blue ocean, een gat in de markt was. En dat werd elke keer versterkt, ook al waren er maar 10, 12 gasten op een dag. Hoe enthousiast zij waren dat we dit door moesten zetten. Maar het verhaal naar de buitenkant was elke keer prachtig en groots en succesvol. Maar die eerste jaren, dan kwam je thuis en denk je, hoe gaan we dit nou weer doen?
Grappig, ik denk voor heel veel horecaondernemers eigenlijk best wel heel herkenbaar.
Ja,
want
dat kan
het
niet
ziet er natuurlijk prachtig uit. Iedereen vindt het gaaf als je zo'n zaak opent. En het klinkt goed en je bent met leuke dingen bezig. En mensen worden blij als ze bij je zijn. Dus iedereen heeft er wel een goed gevoel bij. Hè? Het heeft wel een soort van bijna glamour. Maar volgens mij...
Het is het echt niet.
Nee. Nee. Toch, dat is de eerste paar jaar kom je inderdaad gewoon precies wat je zegt. Kom je thuis en denk je van...
Ja, ik moest die eerste jaren moest ik ook consultancy ernaast doen. Hadden we twee zaken. Hadden we net in Amsterdam in de pijp hadden we een tweede geopend. Dus alle kapitaal daarheen. En de winst die je van... Want we waren al best wel snel winstgevend op de Vinkenburgstraat in Utrecht. Die ging in mede de opening van de tweede vestiging. Maar nog steeds geen management fee eruit kunnen trekken. Allemaal omwille van groei. Die strategische onrust. Dus altijd kiezen voor het bedrijf in plaats van voor jezelf. Tot op heden nog steeds. Want het is je kindje. Dus daar stop je alle moeite, liefde en energie in. Inmiddels twee kinderen. Dus dan wil je ook eten op de plank en niet alleen yoghurt. En de leftovers aan gebak of fruit. Of de afgebakken croissantjes van de dag van tevoren. Ik moest ook gewoon echt bijna fulltime consultancy ernaast gaan doen... Dat was echt wel pijnlijk.
Dat lijkt me ook.
Dat wil je gewoon niet.
Nee, zeker met kleine kinderen. Dat zijn echt tropenjaren.
Ja, ja. Ja, want wij openden de tweede zaak met ons tweede kind. Dus toen was het van, oh grappig, elke keer met elk kind een nieuwe zaak. Ik ben blij dat we geen 13 kinderen hebben.
Ja, je doet het wel echt samen hè, met Esther.
Ja, klopt.
Dus die moet ook zorgen dat ze en gezin en zaken genoeg energie geeft. Hoe manage je dat? Hoe hou je die bal in de lucht?
Als we het niet samen hadden gedaan, was het echt hopeloos mislukt. In die zin, we hebben de rollen verdeeld. Ik ben gewoon overal verantwoordelijk voor. Esther is thuis, zeg maar, ook zometeen om de kinderen van school op te halen. En dat maken we beschikbaar dan. Want het mooie is, met ondernemen, ook al is het financieel niet zo interessant... Je hebt wel zelf je tijd in te delen. Dus in die afgelopen 10 jaar, ik kon elke ochtend bewijzen van... mijn kinderen naar school brengen, van school ophalen... mocht ik dat willen, thuis koken en naar bed brengen. Bij Philips zou ik dat echt niet kunnen doen... want dan zat ik elke week 3 keer in het vliegtuig. Dus daar kijken we ook heel erg positief op terug. Maar Esther is heel erg kritisch en van de details. Ik ben dat geen van beiden. Ik moet me echt forceren om dat te gaan doen. Dus ik moet mijn rode petje opzetten om die kant op te gaan... Maar juist daarin zijn we heel goed in de wisselwerking. Esther heeft denk ik de helft van wat er nu staat bedacht. En ik voer het dan uit samen met de teams. En zo kom je tot innovatie. Want ik vind het al gauw goed. En zij komt dan nog een keer terug. Ja, maar wacht even. Het kan beter. Het moet beter. We gaan nog een keer er goed voor zitten. En ja, daar krijg je innovatie van.
Ben jij dan een beetje de verkenner? Die gewoon gaat zoeken naar nieuwe manieren, nieuwe mogelijkheden?
Ja, ik ben er wel van. Zeker. Ja, ik hou van innoveren. Ik vind het prachtig om als er nieuwe dingen zijn te ontdekken en te kijken hoe we dat toe kunnen passen. Ik ben ook echt een netwerkman. Ik vind het prachtig om nieuwe initiatieven aan te gaan en te kijken van hey, met ons merk, hoe kunnen we daar meer uithalen, nieuwe kanalen aanboren. Hoe kunnen we die droom verwezenlijken van inderdaad, ik heb altijd gezegd Londen 2020, dan moet er een vestiging staan. Is het natuurlijk niet gelukt. En ik geef het niet de schuld aan corona. Dat had anders ook niet gelukt. Maar ja, je moet blijven dromen. Maar dat wel in de praktijk zeg maar na kunnen volgen. Anders wordt een droom een waanbeeld. En dan daar lig je niet lekker van in je bed.
Ja, precies. Dan kweek je je eigen onrust eigenlijk.
Ja.
Ja. En laten we een beetje over die positieve impact hebben. Want een hoop bijzonders aan jullie merk ook. Onder meer de B Corp certificering. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, dat is best wel bijzonder. In die zin, wij waren een jaar geleden, begin 2020, waren we bezig met klimaatpositief ondernemen. Om dat plan echt op de kaart te zetten, of voor te bereiden in ieder geval. En toen raakten we in gesprek met een aantal ondernemers. En die zeiden van, joh, B Corp is echt wat voor jullie. En ik had het wel eens gelezen, maar ik had nooit beseft van, hey, wij gaan... We hadden altijd heel veel eilandjes van goed doen en... van duurzaamheid, maar het had geen thematiek om het aan op te hangen om meer richting te geven. En eigenlijk was zowel klimaatpositief als B Corp een bevestiging van wat we eigenlijk al deden, maar het kreeg een naampje. En B Corp is een allesomvattend certificaat van goed ondernemen. Dus niet alleen voor korte termijn winst gaan, maar voor de lange termijn, voor je medemens, voor je leveranciers en natuurlijk ook voor de planeet. En dat, ja, dat past gewoon heel goed bij ons. Maar het is zo'n moeilijk traject om uiteindelijk voor elkaar te krijgen.
Ja, ook als we kijken waar je vandaan komt, dat je zegt van nou, ik had moeite om mijn aflossingen te doen. Ik had maar 150 euro omzet per dag.
Dat was helemaal in het begin, hè?
Ja, helemaal in het begin. Maar ja. dat is niet een cultuur die dan kweekt dat je gaat investeren in zaken die eerder geld kosten dan opleveren.
Ja, ik ben wel van mening dat het in balans moet zijn. En investeren in duurzaamheid vind ik juist nu, maar altijd al, hebben we altijd al gedaan, essentieel voor de toekomst. Want ik moet ook naar mijn, als mijn kinderen wat ouder zijn en vragen van joh, leuk die yogabar, maar waarom doe je het eigenlijk? Dat je dan niet zegt, ja, nou eigenlijk gewoon om uiteindelijk jullie huis te financieren of je scooter te betalen. Nee, om goed te doen voor de mensen die je in dienst hebt, voor de fans die bij jou komen, voor de medemens.
Maar dus dat je diepste motivatie?
Absoluut.
Daar doe je het om?
Daar doe ik het om. En dat heeft nu een naampje gekregen, klimaatpositief. En dat wordt bevestigd door B Corp. Omdat wij oprecht goed doen. Want we lopen nu... in de afgelopen 10 jaar hebben we geleerd hoe vreselijk we eigenlijk met de aarde omgaan. Maar dat er ook een kentering mogelijk is. Nou ja, als persoon kun je dat doen. En dat heb ik dan geleerd van de CO2. Ik wist niet eens wat het was, zeg maar 2 jaar geleden. Als je erin gaat verdiepen, dan wordt het tastbaar. Dan krijg je een bewustwording over wat er mogelijk is, wat je zelf kan doen. In plaats van te wijzen naar de overheid en zij moeten maar iets doen, of de grote industrie. Nee, je kan zelf ook iets doen, want als we allemaal zelf iets doen, dan zijn we al een heel eind. Maar je hebt ook een bedrijf, dus je hebt daar een verantwoordelijkheid voor. Dus dan kun je ook die verantwoordelijkheid voor je bedrijf pakken. Ja, en dat vind ik mooi om daarmee mensen... We hebben 1,5 miljoen gasten per jaar. Als je die laat staan 10% in een jaar... kan motiveren om ook iets te gaan doen. En daarmee op een platform, ook als deze, andere bedrijven te inspireren om te zeggen, oh ja, wacht even, ik kan mijn afval gaan scheiden. Ik kan misschien wel zelfs mijn CO2 gaan meten. En wacht eens even, ik weet niet precies wat ik uitstoot als persoon of als bedrijf, maar ik kan nu al wel bomen gaan planten of investeren in groene energie, waardoor ik compenseer. Ja, dan zijn we al een heel eind.
Ja, dus die kleine stapjes eigenlijk, wat een paar mensen meekrijgen, dan is het al
jazeker.
Gelukt voor jou.
Ja.
Ja, zou je er ook zo in gestaan hebben als je geen kinderen had?
Oeh, dat is een goede vraag. Ja, ik denk het wel, want of het nou mijn kinderen of andere kinderen zijn, dat maakt me niet zo heel veel uit. Uiteindelijk kijken we hopelijk over 1 jaar of 30 terug op onze generatie. En kunnen we trots zijn dat we voldoende hebben gedaan. En of ik nou wel of geen kinderen heb, dat maakt me dan niet zoveel uit.
En je ziet wat er allemaal mogelijk is. Vind je dan ook wel eens ergerlijk als je ziet hoe laks andere partijen er wel eens mee om kunnen gaan?
Ja, tuurlijk. Alleen ik zie het wel tegelijkertijd als een kans. Want we zijn april vorig jaar begonnen met het noemertje klimaatpositief. Als je ziet hoeveel we al hebben kunnen doen in de reductie, dus het reduceren van broeikasgassen, en tegelijkertijd hoeveel media-aandacht dit heeft opgeleverd. Ja, als ik het al kan, dan kan iedereen het.
Klimaatpositief, zou je nog even kunnen uitleggen wat dat in praktijk betekent?
Ja, het betekent dat wij van A tot Z al onze broeikasgassen meten die we uitstoten. Wij proberen dat zo min mogelijk te laten zijn. Dus jij komt nu bij ons. En we hebben ook op onze menukaart de CO2-labels staan per product. Dus jij kan niet alleen op smaak en prijs en hoeveelheid kiezen, maar ook op goed doen. Het is groen, donkergroen, dus dat is het beste product, vaak plantaardig. Of het is iets minder. Nou, dan hopen we de bewustwording te creëren dat jij een groener product kiest. Maar laten we dat over aan de gast, we maken het beschikbaar. Maar stel jij komt bij ons lunchen, dan ben je om en nabij 1,5 kilogram CO2e, stoot je uit, normaal gesproken. Nou, in eerste instantie is het ons doel om die CO2 te reduceren. Dat die 1,5 kilo straks 1 kilo is. Dan hebben we al heel veel gerealiseerd. Maar tegelijkertijd gaan we alles wat we wel uitstoten compenseren met 110%. Zodat jij als gast niet 1,5 kilogram uitstoot. Zoals bij alles en iedereen en bij alle concurrenten. Maar bij ons wordt er 1,5 keer 1,1 wordt er opgenomen. Dus elke gast heeft een positieve bijdrage aan het klimaat.
Ontzettend ingewikkeld lijkt me om te vertellen.
Ja, wij zijn. Het gekke is, we zijn 22 april op Earth Day zijn we begonnen vorig jaar en toen waren we dicht. Eerste lockdown. En we hebben al wat communicatie in de barns. En we natuurlijk op socials en op de website. Dus men kan er wat meer over vinden. We zijn nu aan het kijken van hoe kun je onze barns meer een platform maken om dat verhaal te vertellen en bewustwording mee te geven. Met als doel dat men daar iets van begrijpt. Maar het is lastig, dat snappen we ook.
En heb je niet de angst om voor geitenwolle sok versleten te worden?
Nee, eigenlijk niet. In die zin, toen wij aan het voorbereiden waren, zeg maar in februari, maart voor die launch van 22 april. Toen kwam corona uiteraard en toen ineens hadden we zoiets van wow, we weten zelf überhaupt niet meer welke kant we op gaan. En er was heel veel onzekerheid. En tot die tijd waren eigenlijk vooral de donkergroene media aan het schrijven over CO2 en de klimaatcrisis. En er was al iets rondom de EU Green Deal, alleen dat was allemaal heel moeilijk. Tegelijkertijd, net na corona, zeg maar begin april, zagen we ook de generieke media allemaal schrijven over Build Back Green, Build Back Better. En op nu.nl zag je allemaal klimaatberichten ineens voorbij komen van dit is de start en straks hebben we een veel groter probleem. Dus toen werd ons in ieder geval bevestigd van wow, oké, dit is het momentum juist om het nu wel te doen. Dus toen hadden we ineens nog maar 2 weken om het te lanceren. Dat is gelukt. Maar donkergroen, toen wij begonnen in 2012, toen hadden we biologische zuivel. En we deden veel op groene stroom, hadden we toen al ledlampen, FSC-gekeurd hout, heel veel dingetjes. Maar dat durfden we niet echt van de daken te schreeuwen, omdat we toen was het echt nog wel geitenwolle sokken. Nu is dat vrij mainstream. En we merken nu dus ook met klimaatpositief, of in ieder geval klimaatgedachten, dat het nu veel omvattender is.
Ja, je had dus ook gewoon kunnen kiezen van we doen het allemaal biologisch. Inderdaad, ledverlichting. We bieden wat plantaardige varianten aan. En dan ben je al beter bezig dan misschien 95% van de bedrijven in de foodservice.
Ja.
Waarom kies je er dan toch voor om zo verschrikkelijk ver te gaan? Is dat iets extreems wat in jouw karakter zit? Of omdat je weet dat het er is, dan moet het? Of waar komt dat vandaan?
Ja, dat is dus weer die intrinsieke motivatie dat natuurlijk je kan het met biologisch doen. Alleen gek is, biologisch heeft meer CO2-uitstoot dan regulier. Dus biologisch is leuk, lokaal, misschien dan nog belangrijker dan biologisch. We hadden het geluk, tussen aanhalingstekens, dat het corona was. Ik had bijna geen energie in de operatie te stoppen. Want ik had 30 managers, zeg maar, die tijd over hadden, want er waren geen gasten. Dus die kregen allemaal projecten van dingen die ik met het managementteam zou moeten doen in de komende jaren. Dat was alleen aansturen, af en toe vragen, inspireren, de stip op de horizon. En ik had mijn handen vrij. Dus ik had heel veel tijd om dat soort dingen juist goed op te pakken.
Als je dan toch eventjes ietsje verder kijkt naar de toekomst. Je zegt van nou, meer zaken openen, dat heeft in principe niet mijn prioriteit. Wat zou je dan wel in ieder geval gedaan willen hebben de komende paar jaar?
Nou, over 5 jaar dan liggen wij in elke supermarkt en elke cateraar, kiosk, Starbucks, noem het maar op, als productleverancier. Hebben wij een 15-tal flagship locaties zoals we nu de Barns hebben, waar jij terecht kan voor de ultieme beleving. En gewoon even tot rust komen en jouw gezonde, lekkere eten te nuttigen. Tegelijkertijd hebben we een aantal partners in Nederland waar wij bijvoorbeeld op universiteiten, op hogescholen, high-end bedrijfslocaties, waar wij dan ook visibility hebben. En daarmee heb je een land gedekt. Zijn we een klimaatleider. Hoop ik dat er heel veel meer bedrijven zijn die daar ook in volgen. Maar kunnen wij continu blijven innoveren en zoveel mogelijk naar nul. Maar blijven inspireren op lekker, gezond en duurzaam eten.
En zie je dat ook als een opdracht om andere ondernemers te inspireren?
Absoluut. 50% van mijn doel is Yogurt Barn op die manier op de kaart te zetten. En 50% is het om anderen mee te nemen. Want als wij de enige zijn die het doen, heeft dat helemaal geen enkele nut. Hoe makkelijk is het om, als je toch je energiecontract moet openbreken, om te kiezen voor een paar cent extra voor groen? Dan ben je bewijzen van op, dan ga je ook weer heel technisch. Je hebt 3 scopes aan CO2. Meting. Scope 1 en 2 is je elektriciteit en gasgebruik. Als je die switcht, ben je op scope 1 en 2 neutraal.
Ja, precies. Dat zijn nou quick wins. Die kan eigenlijk iedereen toepassen. Maakt niet uit of je een snackbar hebt of een hotelketen. Of maakt eigenlijk niet uit. Iedereen kan daarmee aan de slag.
Ja, kijk ook naar je afval. Bij ons is zo'n 11% van de totale CO2e-uitstoot is afval. Dus we zijn nu met 5 van onze locaties aan het piloten om dat volledig circulair te maken. waarbij we nu 3 locaties op 95% circulair hebben in een paar maanden tijd. En die andere 2 zijn net opgestart, dus die gaan ook heel snel en dan kunnen we door. Dat is fantastisch. Dus daarmee snijd je al in 10% van je CO2. Maar het moet lekkerder zijn dan thuis. Het is net zo gezellig als thuis. Wij voegen daar gezondheid aan toe, dat deden we al vanaf dag 1. En we voegen daar nu ook dan het klimaatpositieve aan toe, zodat ja, we staan voor feel good food with a positive impact. Het voelt goed, eigenlijk alleen al voor jezelf, want je eet gezond eten. Maar omdat het duurzaam is, is het ook nog eens goed voor anderen, dus je voelt je nog beter.
En jij bent natuurlijk marketeer, hoe kan je nou zo'n verhaal vertellen en het gezellig houden en niet preken?
Door het niet te veel in your face te doen. Als je er niet op zit te wachten, dan moet je gewoon lekker gezellig zitten eten. Anders wordt het geitwolle sokken. Dan kom je daarop. En dan ben je een duurzaam bedrijf in plaats van een bedrijf wat lekker eten, lekker en gezond eten aanbiedt. Dus het komt altijd in combinatie daarmee, anders gaat het niet werken. We werken heel veel met jonge mensen. Maar die hebben heel veel ideeën en die zitten eigenlijk al in die mindset van bewustwording waar wij naartoe willen. Die doelgroep, die vindt dit fantastisch. Juist ook nu heel erg leuk, krijg je heel veel energie van terug, ook al zie je elkaar amper. Maar we hebben 13 locaties, allemaal met losse teams, geen hoofdkantoor, waar je iedereen elke dag zou kunnen zien. Zij zijn al intrinsiek gemotiveerd. Ze zijn met plantenstekken bezig. Ze zijn met groene energie. Ze pakken vaker de fiets. Dus het is heel leuk ook voor hen om nu dit handvat, zeg maar, vanuit je bedrijf mee te geven naar hen. Daar krijg je ook weer heel veel voor terug. B Corp bijvoorbeeld, men vindt dat gewoon echt oprecht tof. Dat zie je ook in de appgroepen voorbij komen. Reactie op de nieuwsbrief. Het is echt wel... men is gewoon trots om... met jouw impact te maken. Het is ook echt een HR-tool.
Ja, dat is ook wel een interessante ontwikkeling eigenlijk. Hè? Dat er echt een generatie aan zit te komen die wil die purpose in die onderneming en anders dan zijn ze eigenlijk... dat is misschien wel een van hun belangrijkste drivers in motivatie.
Ja, ze prikken ook er zo doorheen als het niet zo is. Als het alleen maar marketing is.
Ja, greenwashing hoef je niet meer aan te komen.
Nee.
En als je nou zo eens terugkijkt, had je dit... deze hele reis überhaupt kunnen voorspellen toen jij in Spanje die frozen yoghurt vestigingen zag?
Dat je dacht, je weet het antwoord al, nee. Nee, absoluut niet. En elke kerstvakantie dan denken we weer van jeetje, wat is er weer veel gebeurd, hè? En dan kijk je naar voren van wat gaat er dit jaar weer gebeuren? Vast een heleboel, maar wat? Het is allemaal niet te plannen. Zeker nu in deze tijden niet. Er gaat dit jaar ook weer ontzettend veel gebeuren. Retail launch, dat we bij alle cateraars in de schappen komen. Het is natuurlijk allemaal als de hogescholen, universiteiten weer open gaan, als we weer naar kantoor gaan, ja, dan kunnen we echt wel impact maken.
En je ultieme droom, de yoghurt bar op Broadway?
Ja, iedereen heeft het altijd over Amerika, maar ik heb dat... Dan
Tokio nog ook, hoor.
Ja, nee, dan zit ik weer te veel in het vliegtuig, daar heb ik helemaal geen zin in. Dan is mijn balans weg. Nee.
Yoghurt bar in Antwerpen dan?
Of Scandinavië, Engeland, Duitsland. Dat is mijn scope op dit moment en heel veel verder dan dat ga ik niet. Nee, het lijkt mij prachtig om dit wat je hier in Nederland opzet, dan ook in het buitenland te gaan testen en daar met je partners succes van te maken. Dat is voor mij wel een droom.
Leuk dat je luisterde naar de Food Inspiration podcast. Geïnspireerd? Laat dan van je horen via info@foodinspiration.nl en download de andere afleveringen via je favoriete platform.